Vervolgens openen we samen de schriften en we lezen opnieuw Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de harm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre haarde. Hij had geen gedaante naar eerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons ten vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde hijs werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land de levenden. Om de overtredingen mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Opdat hij geen ongerecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal zijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal een ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood en met de overtreders is gesteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Gemeente des Heren, misschien kent u dat wel. Het was een hele moeilijke, een lastige klus. Maar als het er dan op zit, dan kun je daar echt met tevredenheid op terugkijken. Dan kun je daar met genoegen naar kijken. Neem nu het verbouwen of het renoveren van een huis en je begon eraan, maar dat viel nogal tegen. Je was eraan begonnen, maar van het een kwam het ander. Hard werken. Afzien. Soms denken, komt het ooit wel goed, maar het is gelukt. En dat geeft enorme voldoening. En jij kent dat toch ook wel? Dus je staat voor zo'n week of zo'n periode met toetsen of tentamens, dat je denkt, hoe kom ik door heel die berg heen? Het is veel, het is pittig. Vertil ik me er niet aan? Dat je als het ware op je tenen moet staan. Maar als dan de uitslagen binnenkomen en het is gelukt, dan ben je zo tevreden met de resultaten die je hebt gehaald. Je vindt daar genoegen in. En misschien ken jij dat ook wel. Het is zaterdagmiddag dat je je vader hielp, het opruimen van de schuur. En je was je aan het tillen samen met die grote, zware balken en je vader die aarzelde wel even. Zou je dat wel kunnen dragen? En jij wist het eigenlijk ook niet. En toch maar proberen. En het lukte. En vol trots vertel je dat tegen je moeder. En je vader knikt, ja dat kon die. Nou, dat genoegen, die tevredenheid, daar spreekt onze tekst over. Tevredenheid, het genoegen, de verzadiging na het leveren van zwaar werk. Als is er dus zijn onpeilbare opgave. En het is om te beginnen goed, als we dit 11e vers lezen, om goed even te kijken en te lezen wie is hier nu eigenlijk aan het woord. Wie spreekt er hier? Want in het hoofdstuk zie je een wisselwerking tussen het spreken van de profeet en het spreken van de Heere. In vers 10 is het nog het spreken van de profeet. En dan breekt hij dat af. En dan vers 11, daar spreekt God zelf. Want dan gaat het over mijn knecht. Dus hier is de verbondsgod zelf aan het woord. En opnieuw met deze woorden zegt hij het. Zie mijn knecht. Nee, en dan ligt nu niet het accent op het lijden. Dat hij de lijdende knecht is. Maar dat hij de rechtvaardige knecht is. En dan gaat het over arbeid. Over inspanning in onze tekst. En dat is geen gewoon werk. Maar in dat woord wat we lezen, en zeker als we het in het Hebreeuws lezen, dan gaat het om zwaar werk. Werk waaraan je vertillen kunt. Werk waar iets in zit van een onmogelijkheid. Waar het over gaat, dat is lijdenswerk. Dat werk wat zo ontzaglijk zwaar is. We hebben het gelezen tot twee keer toe vandaag. In de verse 1 tot en met 10 is die gang, dat werk van die knecht van de Heere is uitgetekend. Dat zware, dat bittere, dat onmogelijke. Dat werk. En dat loopt uit in vers 10, dat werk, dat leidt tot zijn verbrijzeling. Tot zijn vernietiging. Een onmogelijk werk. En het eerste waar we aan denken is natuurlijk wat hem dat gekost heeft in zijn lichaam. En je leest dat ook in Jesaja 53 terug. Wat hem is aangedaan. Hoe hij is afgebeuld. Dat hij in zijn uiterste nauwelijks nog iets menselijks had. Absoluut niet meer herkenbaar was. Zoals hij daar hing aan het kruis. Zo dat dat lijden zo intens zwaar was in zijn lichaam. Onmenselijk zwaar. Jawel, maar hier in vers 11 gaat het over de arbeid van zijn ziel. De moeitevolle inspanning van zijn ziel. En dat wijst op de totale mens. Het gaat dus om lichaam en ziel. De hele mens. En in die samenhang heeft de zaligmaker deze knecht des Heren geleden. Zoals nog nooit iemand geleden heeft. Want, en de tekst wijst daar terecht op hier, hij is de rechtvaardige. En dat betekent, als we daar wat schriftwoorden naast leggen, bijvoorbeeld Hebreeën 7, dat hij volkomen heilig is. Onberispelijk. Onbesmet met de zonde. In de eerste Petrusbrief lezen we het, dat hij is het lam. Zonder gebrek, zonder enige smet. Hij was volmaakt zoals hij was in het leven. En je hoort het ook terug in dat wat Johannes de Doper tegen hem zegt. Als de Heer Jezus wil beginnen aan zijn openbare bediening, dan komt hij daar bij de Jordaan, de plaats waar de doper doopte en preekte. En daar wil de zaligmaker ook gedoopt worden. En Johannes de Doper zegt het. Waarom moet ik u dopen? Mij is nodig door u gedoopt te worden. U bent toch de volmaakt rechtvaardige? Rechtvaardig. Leek ook na die doop, als de hemel open ging en daar een stem klonk. De stem van de Vader. Dit is mijn Zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hij de volkomen zaligmaker, de Zoon van God, waar niets op aan te merken is. En zo ook, toen op een andere keer ook de hemel open ging, daar op de berg van de verheerlijking, waar het klonk. Dit is mijn Zoon, hoor hem. Hij de volmaakt rechtvaardige. Die volmaakt rechtvaardige knecht des Heren, die moest dit zo ontzettend zware werk doen. Die gang die hij maakte van kribbe naar kruis. Al die jaren van zijn leven, dat was zwaar werk voor lichaam en ziel. Want hij, de volmaakt rechtvaardige, hij ging deze weg. In volkomen overgave. Volmaakt rechtvaardig, dat wijst er ook op dat hij de getrouwe is. Dat hij volkomen gehoorzaam was. Hij was het die de wet van God, de wet van zijn vader, volkomen heeft gehouden. Hij die gekomen is en die de wil van zijn vader volkomen heeft uitgevoerd. Datgene, die opdracht, die taak die hij op zich genomen had. Om die wil van de vader te doen. Dat was zijn eten en zijn drinken. Dat was, om het zo te zeggen, zijn lust en zijn leven. En die weg wilde hij gaan. En daarom uit zijn mond klonk nooit een leugen. Alleen maar zegen. Uit zijn mond geen boze, harde of zondige woorden. Maar woorden vol van genade, vol van waarheid, vol van recht. Hij die gekomen is om de wil van God volmaakt te vervullen. En zo leefde hij voor Gods aangezicht. Elke dag, elke minuut, elk moment van zijn leven. Zo leefde hij voor het aangezicht van de Heer. Volkomen toegewijd aan zijn vader. Om de wil van zijn vader uit te voeren. Jawel. Maar wel in een wereld vol met zonde en met onrecht. Hij ontving een plaats in een gezin. Met een zondige moeder. En een zondige pleegvader. Had daar broers en mogelijk ook zussen. Die ook vol zonde waren. Hij kwam in zijn leven in contact met andere mensen. Met alleen maar zondaren. Goddeloze zondaren. Of vrome zondaren. En wat moet hij zijn ziel gekweld hebben bij het zien, het merken van al die zonden, van al die ongerechtigheden, maar ook de gevolgen van de zonde, waar alles bij hem gebracht werd. De zieken, ja zelfs de dood, daarmee kwam hij in aanraking. Hij, de volmaakt rechtvaardige. Hij, de rechtvaardige. Gehoorzaam. Volmaakt gehoorzaam. Ook in het ondergaan van zijn lijden. Juist ook in zijn ziel. In de hof van Gethsemane. Daar heeft hij gekropen door het stof. Vervuld zo met angst. En heeft hij het uitgeroepen. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Omdat hij het wist. Verlaten worden. Niet alleen door de mensen. Maar dat zelfs God hem zou verlaten. Dat zijn vader hem zou verlaten. Omdat hij het wist. Dat hij de volle toorn van God. Over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dat hij op hem zou komen. Dat hem dat zou verbrijzelen. Zou verpletteren. Dat hij die eeuwige straf. Die dood moest ondergaan. Neerdalen tot in de hel. Zoals onze belijdenis dat zegt. Daarvoor was hij bedroefd. Beangst tot de dood toe. En dat de macht van de duisternis op hem af zou komen. En dit is die zware, die moeitevolle arbeid die hem overkwam. En zeker die laatste ogenblikken, die laatste uren en die paar dagen van zijn leven. De bijtende spot die hij te verduren kreeg. Waarin je aangesproken werd als de profeet. Wie heeft u geslagen? Profeteer het ons. Hij zweeg. Die bijtende spot. Waarmee hij gespot werd als de koning, de allerhoogste koning. Toen hij neergezet werd als een spotkoning. Het gezegd werd, wees gegroet, uw koning der Joden. Hoe werd hij gespot? Ook in zijn taak, in zijn opdracht, zijn ambt als hoge priester. Toen het hem tartend en gezegd werd en toegeschreeuwd werd toen hij aan het kruis hing. Verlos nu jezelf maar van het kruis. en hij de volmaakt rechtvaardige knecht van de Heere. Hij heeft dit ondergaan in gehoorzaamheid. En dat terwijl hij de mogelijkheid had, die wij niet hebben. Eén wenk van zijn almacht en al die spotters en al die vijanden en alles wat tegen hem opkwam, ze zouden dood op de aarde neervallen. Even bij zijn arrestatie liet hij het zien. Op één woord, ik ben het, ik ben, vielen al zijn tegenstanders achterover. Hij kon met één wenk van zijn almacht een legioen engelen laten komen om hem te verlossen, te bevrijden. Ja, hij kon inderdaad zichzelf verlossen. Maar hij, de volmaakte, de rechtvaardige, de knecht des Heren, geleden naar lichaam en naar ziel. Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden, om die, zo zegt onze tekst, om die te dragen. Daar zit iets in van die lode last die getorst wordt, die meegesjouwd moet worden, die je te neerdrukt. Dat enorme pak wat op zijn schouders werd gelegd en wat hij dragen moest. Die betekenis. En het verbrijzelde hem. Maar ook die andere betekenis. Dat dragen, dat wegdragen, wat wij niet kunnen. Dat deed hij wel, dat volbracht hij. Dat hij die zonde en die hemelhoge schuld weggedragen heeft. Omdat hij inderdaad daar de zondebok was. Om de zonde weg te doen. Zijn onpeilbare opgave. Hij de rechtvaardige knecht des Heren. Hij is tot zonde gemaakt. En dit werk. Deze opgave. Die heeft hij gezien. En dat werk en die opgave, dat heeft hem verzadigd, zo lezen we in Jesaja 53. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Daar zit iets in van tevredenheid. Het genoegen in het zien op het werk, die moeitevolle inspanning, dat zware werk wat hij geleverd heeft, maar hier nog zal moeten gaan leveren. Ja, zelfs het element van vreugde. We vinden dat onder andere ook terug in Hebreeën 12. De vreugde die hem werd voorgesteld. En daarom het kruis verdragen. En de schande veracht. En waar gaat die vreugde dan over? Wat is dan dat waar hij zijn genoegen in vindt? Waarin hij dan zo volmaakt tevreden mee is? Als we alleen onze tekst lezen, daar zit daar wel een verwijzing in, maar die zit wat verstopt. Om de arbeid van zijn zien zal hij het zien en verzadigd worden. Als we de context eromheen meelezen, dan gaat het over het slot, onder andere van vers 10. Dat hij zaad zal zien, dat hij nageslacht zal ontvangen, dat hij vrucht zal ontvangen op dat zware werk wat hij heeft gedaan. En dat zijn dagen verlengd zullen worden. Dat hij regeert tot in eeuwigheid. En dat in die regering van koning Jezus, dat het welbehagen van de Heere door zijn hand gelukkig lukt. Dat betekent gelukkend, succesvol, zal voortgaan. Dat het waar is wat we ook vinden in het tweede deel van vers 11. Hij de rechtvaardige, die velen rechtvaardig maken zal. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Die opgave, die onpeilbare opgave van deze knecht des Heren, die de leidende knecht is, die de rechtvaardige knecht des Heren is. Nu naar die tweede lijn. Zijn oneindige gaven. Ik begin maar even bij jullie jongens en meisjes in de kerk. Op zo'n zondag als vandaag en misschien ook de dienst van vanochtend, dan kan zomaar de gedachte bij jou zijn, ja, is deze dienst, is deze zondag eigenlijk wel voor mij? En daarom dacht ik, laat ik jullie eens wat extra aandacht geven. Waar gaat het nu om? Waarvoor is de Heere Jezus nu gekomen? Jongens en meisjes, waarom moest de Heere Jezus nu komen om te lijden en te sterven? om zondaren zalig te maken. Om je eeuwig gelukkig te maken. Dat je echt helemaal gelukkig bent. Heb je hem zo nodig? Zoek je de Heere Jezus als de goede herder zo in jouw leven? En heb je hem gezien? Toen de preek gehouden werd, maar misschien ook in de bediening van het avondmaal. En niet voor niks houden we het brood en de wijn als dat gebroken wordt en ingeschonken wordt. Juist ook voor jullie in de kerk houden we hoog omhoog. Dat je het kunt zien. Zoals het brood gebroken werd, zo liet de Heer Jezus zijn lichaam breken. Zoals de wijn vergoten wordt, zo gaf de Heer Jezus zijn bloed. Hij is gekomen om de zonde van je over te nemen. Om de zonde die jij en ik en u heeft, om die weg te dragen. Om de onrechtvaardige, die wij allemaal zijn, rechtvaardig te maken. En toen ik erover nadacht, en speciaal voor jullie jongens en meisjes, kwam ik eigenlijk uit bij twee voorbeelden in de Bijbel. Twee bekende geschiedenissen waar je dat ziet. Nog een keer die geschiedenis van die Moorman uit Ethiopië. Je weet wel, die kamerling, die schatbewaarder van de Candace. Je leest erover in het boek Handelingen dat hij in Jeruzalem is geweest en heeft daar gezocht om de God van Israël te dienen, te ontmoeten. Ja, de tempel mocht hij niet in. Uiteindelijk gaat hij weer naar huis. En heeft hij in Jeruzalem iets gekocht of gekregen, maar in ieder geval, hij leest daar in zijn wagen, daar leest hij uit de boekrol van Jesaja. Wat leest hij? Nou, het hoofdstuk wat we vandaag ook lezen. Hij leest op dat moment, als Filippus bij hem komt, leest hij hoofdstuk 53 over een lam die ter slachting werd geleid. En hij weet niet wat het betekent. En Filippus komt erbij en die vraagt het hem. Snap je ook wat je leest? En hij begrijpt het niet. En Filippus die komt erbij, die gaat het uitleggen. En dan lees je zo in het boek Handelingen. Hij verkondigt hem, Jezus Christus. En als Filippus daar die preek heeft gehouden voor die ene man, dan komt die man tot het geloof. Hij mag gedoopt worden. En hij gaat naar huis en hij is gerechtvaardigd. Hij is verlost. Een zondaar die door God is opgezocht en zalig is gemaakt. Nog een voorbeeld. Ik denk aan die moordenaar aan het kruis. Als hij daar hangt naast de Heer Jezus samen met die anderen. Zo, waar de Heer Jezus tussen die twee moordenaars in hangt. Eerst is het schelden en schreeuwen en verwijten naar de zaligmaker. Maar dan stopt die ene met schreeuwen. En dan zegt hij het. Dan spreekt hij die andere moordenaar aan en zegt hij, wij hangen hier rechtvaardig in dit oordeel, want wij hebben straf verdiend, maar deze heeft niets kwaads gedaan. En dan spreekt hij de Heer Jezus aan. Het is echt 5 voor 12 in zijn leven. En dan vraagt hij, denk aan mij, gedenk aan mij. Als u ingekomen bent in uw koninkrijk, dan hoort hij het uit de mond van de Heer Jezus. Heden, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Zomaar twee voorbeelden uit de Bijbel. Over twee mensen, twee mannen. Die verlost zijn door het werk van Jezus Christus. Die, en dat is het woord wat we lezen in Jesaja 53, gerechtvaardigd zijn. Heel verschillend. Maar in de kern precies hetzelfde. Want wat gebeurt daar? Daar vindt op dat moment een ruil plaats. Daar ontvangt die moorman en daar ontving die moordenaar aan het kruis, die ontving de zaligheid. Die kreeg daar de rechtvaardigheid. Die kreeg daar alles wat de Heer Jezus verdiend had. En wat ze zelf hadden? Nou, dat was op de schouders van de Heer Jezus gelegd. Hij nam hun zonde en hun ongerechtigheid nam hij over. En zij ontvingen zijn gerechtigheid en waren volmaakt gelukkig. En hoe reageert nu de zaligmaker? Wat is de reactie van de knecht des Heren? Die leidende knecht die hier getekend wordt als de rechtvaardige knecht. Hij is verzadigd zo leven, lezen we. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij is tevreden. Hij is voldaan. Hij vindt er vreugde in. Als zondaren zalig worden. Als zondaren met hun zonde bij Christus komen. En zich laten wassen en reinigen in zijn bloed. Dan schenkt hij ze zijn gerechtigheid. En dan verheugt hij zich in die bekering. Er is vreugde. Over een zondaar die zich bekeert. Er is vreugde als een zondaar komt tot het geloof in de belofte van het evangelie. En zo zeggen we dat toch? Dan is er blijdschap bij de engelen in de hemel. Om één zondaar die zich bekeert. Het punt is, deze woorden die zo bekend voorkomen, die komen uit Lucas 15. En als we de woorden zo aanhalen, dan kloppen ze eigenlijk niet. Als we heel precies lezen, en we vinden dat in Lucas 15, vers 10, dan staat er dit. Zo zeg ik u lieden, er is blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En zoals het hier staat, is dat een Joodse manier van zeggen om de naam van de Here eigenlijk te vermijden. Er is blijdschap voor de engelen. Ja, dat de engelen blijdschap hebben over de bekering van zondaren, dat zal waar zijn. Maar daar gaat het niet over. Er is blijdschap voor de engelen. Zij zien de blijdschap bij de drie enige God. En daar zijn de engelen getuigen van. Blijdschap bij de drie enige God over een zondaar. Die zich bekeert, over een zondaar die tot het geloof komt. Over iemand die de toevlucht neemt tot Jezus Christus en gerechtvaardig zijn weg mag vervolgen. Dat is het genoegen. Dat is de verzadiging. Dat is de volle tevredenheid, de vreugde die deze rechtvaardige knecht ziet. Als een zondaar komt tot hem. In de voorbereiding en ook vanochtend klonk iedere keer de vraag. Zie mijn knecht. De opdracht om te zien op die knecht. Om vooral te zien en te blijven zien op die leidende knecht. Op die rechtvaardige knecht. Om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. En al je heil en al je verwachting. En alles wat je nodig hebt van hem te verwachten. Van hem te vragen en van hem te ontvangen. In deze dienst van nabetrachting en met deze tekst draai ik de vraag om. Niet zie op die knecht, maar hoe ziet deze knecht nu u, jou en mij? Hoe ziet hij ons? Of we nu avondmaal gevierd hebben of niet. Maar hebben we hem gezocht in de achterliggende dagen? Hebben we hem gezien in het woord de achterliggende dagen en ook vandaag? Of zijn we gericht op onszelf en zoeken we het in het hier en nu? Op een goddeloze manier? Of op een vrome manier dat we vooral aan het rekenen zijn en dat we zeggen, nou, het komt toch wel aardig onze kant op, het zit wel goed met onszelf. Dan is er geen verzadiging en geen vreugde bij deze knecht des Heren. Vinden we wel een aansporing in deze tekst. Een aansporing in het midden van Jesaja 53 vers 11. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Door zijn kennis. De aansporing om dan gebruik te maken van de genademiddelen. Gebruik te maken van het woord. En de toevlucht te nemen tot deze zaligmaker, als een onrechtvaardige, om verzoening te vinden, om aangenomen te worden door deze lijdende knecht. Zijn we gekomen naar het avondmaal of durfde u niet? U, broeder en zuster van de gemeente, gebroken en verslagen, dat je niet weet waar je het zoeken moet. En toch telkens weer de toevlucht zoeken bij Jezus Christus, bij hem. Dat je hem nodig hebt, elke dag van je leven, omdat je het belijden moet. Belijden wilt, dat er nog zonde in je leven is overgebleven. Ook al wil je het niet, maar die zonde die is er. Juist ook die zonde van het ongeloof. Dat je het woord hoort en dat je je afvraagt, maar zou het wel waar zijn? De twijfel die om je hart slaat. Als je aangevochten wordt en als die boze komt, het inblaast. Jij hebt geen heil bij God. En toch, je kon er niet onderuit. Je moest naar hem toe. Want waar anders heen dan naar hem die woorden heeft van eeuwig leven. En zo toch iets van zijn liefde geproefd. Zo zijn stem gehoord en toch weer geloofd en je vastgeklampt aan hem, de rechtvaardige knecht des Heren. Zo hem gezien in de tekenen van brood en van wijn. Zo, ook al is het bevend en aarzelend, toch die tekenen ontvangen en gegeten en gedronken. En ondanks alle bestrijdingen, geproefd, gesmaakt dat de Heere goed is. Dan geldt het, deze woorden van de tekst. Dat die lijdende knecht, die rechtvaardige knecht, Jezus Christus, die heeft verzadiging gevonden en gezien en is tevreden. Er is vreugde in de hemel dat u de toevlucht tot hem genomen hebt. En ook jullie, jongeren van de gemeente, verschillende onder ons, die bereiden zich voor om met de paasdag, om eerste paasdag hier in de Maranatenkerk of in een van de andere kerkgebouwen het geloof te belijden. Juist ook in deze avondmaalzondag, in de week van voorbereiding die we achter de rug hebben. Juist ook bezig geweest met de dingen van het avondmaal. En het verlangen is gegroeid in je hart om ook aan zijn tafel te zitten. Om zijn naam te belijden, zijn dood te verkondigen. Waarom? Omdat er liefde in je leven is gekomen. Omdat God zijn liefde je geschonken heeft. En dat die liefde ook zijn uitweg zoekt om hem te dienen. Om van harte hem te dienen en te loven met heel je leven. Kijk weer naar de kinderen van de gemeente. Ook de kinderen van de gemeente die hier in de kerk zijn. En het woord hebben gehoord. En ook de tekenen van het avondmaal hebben gezien. Heb je het gezien? Dat brood dat gebroken werd. De wijn die ingeschonken werd, heb je het gezien? Geloof je het? En dat kan als je 13 jaar bent, of als je 7 jaar bent, dat je het ziet en zegt, die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, hij is de goede herder, ook van mij. Deze Heere Jezus, hem wil ik dienen. Bij hem wil ik horen. Is dat jouw belijdenis? Is dat het geloof wat ook in jouw hart ligt, ook al ben je nog heel jong? Dan mag ik jou in de naam van mijn zender, in de naam van Jezus Christus, jou verkondigen. Dat de Heer Jezus dat heeft gezien. Ook in jouw hart. En met de woorden van Jesaja 53 en met de woorden van Lucas 15... mag ik het tegen je zeggen, mag ik het verkondigen dat de Heer Jezus daar tevreden mee is. En dat hij vol blijdschap gezien heeft dat jij niet anders meer kan en wil dan de Heer Jezus te volgen. Er is vreugde in de hemel over een ieder die de toevlucht neemt tot Jezus Christus. En nu? Hoe nu verder, broeders en zusters? Deze avond, maar zondag is nu bijna voorbij. Een dag die een oase kan zijn. En misschien was dat wel zo voor u. Bij alles wat er is, bij alle onrust en bij alle drukte, bij de vragen en bij de zorgen, dat het voor je echt was om even op adem te komen. Een rustpunt. Een moment om bij de Heer aan de tafel te zijn. En dan nu? Ja, dan nu weer het leven in. Morgen het werk. De zorgen die er al zijn als je straks thuis komt. En daar kun je tegenop zien. Dan moet je weer verder dat leven in, dat leven van de pelgrimsreis. Nog één keer de woorden van onze tekst. Want dan ligt er in de tekst ligt er een bemoediging. Die mag u meenemen. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Door zijn kennis. Rechtvaardigen, dat is dat leven geven. Maar daar zit ook de lijn in dat hij het leven, het geestelijke leven, onderhouden wil. Door zijn kennis. En hoe doet de zaligmaker dat? Dat doet hij toch door het woord open te leggen in uw en jouw leven. Om telkens weer vanuit dat woord te bemoedigen, te vermanen, te troosten en ook te corrigeren als dat nodig is. Dat woord wat tot ons komt, heel geconcentreerd in het hoofdstuk, Jesaja 53, dat knecht, dat lied van de lijdende knecht. Maar niet alleen in dit lied, het hele woord, het hele spreken van de Heer. Het woord, het vlees geworden woord, dat gaat mee. En daarom ook, als u straks de kerk uitgaat, de drukte in, de zorgen in, het leven in, ook morgen. Klamp je dan vast aan dat woord, telkens weer en steeds meer. Want door zijn kennis. Dat is in ieder geval ook dit, wat we vinden aan het slot van vers 10. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkend, succesvol voortgaan. Zijn hand. Als we dat nou eens leggen naast woorden uit het Nieuwe Testament. Als de zaligmaker juist bij een moment van afscheid. Het zegt als bemoediging tegen zijn discipelen. En hij zegt het ook vanmiddag tegen u, broeder en zuster. Die zegt, hoe moet ik verder? Dan zegt hij het u. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die God in Jezus Christus wil dan ook meegaan. Als je straks de drukte van het gezin in moet. Als je de zorgen van het leven in moet. Hij wil mee. Hier breken we de maaltijd af. Hier verzadigt de Heer, zijn oude uitdrukking, zijn kinderen vaak met honger. Dat je hier eet en drinkt en proeft en ervaart dat de Heer zo eindeloos goed is. En dat je daar meer van wil ontvangen, meer van wil ervaren. Laat dat ook dan geven, een heimwee in het hart. Dat we zo voortgaan, totdat. Totdat we hem mogen zien in glorie en in heerlijkheid. Dat we aan mogen zitten aan die tafel, de bruiloft van het Lam. Om hem dan ongestoord te dienen, te loven en te prijzen. En dan niet alleen maar tijdens een kerkdienst die weer tot een einde komt. Maar tot in alle eeuwigheid. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.